Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 32 zingen wij het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 32. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 10e hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. Wij herzeggen u 1 Korinthe 10, de verzen 1 tot en met 13, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 6, vers 2, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Nu 1 Korinthe 10 vanaf vers 1 tot en met 13. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijze gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn in de woestijn ter neergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Er wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommige van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommige van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver. In deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.
Mensen aan de beurt van behandeling vanmiddag is paragraaf 4 van het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 4. De paragraaf die we eerst aan u willen voorlezen. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd alzo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken, en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden, dat zij niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd? Gelijk het droevige gevallen van David, Petrus en andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze paragraaf: ware gelovigen kunnen in de zonde vallen. Ware gelovigen kunnen in de zonde vallen. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. Dat gebeurt. Onze eerste gedachte, dat gebeurt ondanks Gods bewaring. Dat gebeurt, onze tweede gedachte, bij veronachtzaming van het gebed. En dat gebeurt, onze derde gedachte, onder Gods toelating. Dus ware gelovigen kunnen in de zonde vallen. Ze kunnen zelfs in grove zonde vallen. Dat gebeurt ondanks Gods bewaring. Die belijdenis in de eerste drie paragrafen van de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Dat gebeurt bij veronachtzaming van het gebed. Dan bepalen we u bijzonder bij het middelste gedeelte. Daar staat, daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat ze niet in verzoekingen geleid worden. En als ze dat niet doen, dan worden ze ook werkelijk verleid. En onze derde gedachte, het gebeurt onder Gods toelating. De Heere ziet het wel. De Heere weet het wel. De Heere zou het ook kunnen verhinderen. Maar het wordt in zijn wijsheid toegelaten, zullen we straks zien. Gemeente, wij zijn toegekomen aan het vierde artikel van het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Het laatste hoofdstuk, jongens en meisjes, dat ging over de bewaring van Gods kinderen. Dat is ook een heel belangrijk hoofdstuk. Dat werd namelijk door de remonstranten ontkend. De remonstranten leerden eigenlijk dat kinderen van de Heere zichzelf moeten bewaren. En dat ze altijd nog verloren kunnen gaan als ze niet volharden. Nou, dat is een hele troosteloze leer. Stel je voor dat je mag weten een kind van de Heere te zijn. Dan heb je altijd, tot de laatste uren voor je sterven, heb je altijd nog reden om te twijfelen of je wel echt naar de hemel gaat. Want het hangt er maar van af of je wel volhardt en of dat je dat wel doet tot het laatste toe. Dat die volharding beloofd wordt en gegeven wordt en dat de Heere daarvoor instaat, dat hebben de contra-remonstranten geleerd. En dat is een troostvolle leer. In de eerste drie paragrafen hebben wij gezien dat de wedergeborenen van de zonde verlost worden. De heerschappij van de zonde in hun leven wordt gebroken. Dat betekent, ze zijn niet meer onder de macht van de zonde. De zonde is niet meer de baas in hun leven. Maar ze worden niet geheel verlost van het lichaam der zonde. Ze houden een strijd tegen de zonde. Maar het zal nooit zo zijn dat de zonde overwinnen zullen in hun leven. Daar staat God voor in. De Heere zal hen bewaren. En daarom is hun behoud vast en zeker. Gemeente, daar is natuurlijk een reactie op gekomen, ook van de kant van de remonstranten op dat leerstuk van onze vaderen, dat het Gods bewaring is waardoor Gods kinderen volharden. En de remonstranten die stellen dan ook de vraag, de zonde niet overwinnen? Dus jullie schrijven dat toe aan de macht van God, dat iemand staande blijft? Wel nu, hoe komt het dan dat David bijvoorbeeld in de zonde gevallen is met Batsheba? Was de macht van God toen niet sterk genoeg? Want jullie zeggen dat God de zonde, God zijn kinderen bewaart, staande doet blijven. Was de macht van God dan niet sterk genoeg? En hoe komt het dan bijvoorbeeld dat Petrus zijn meester verloochende? Waar is die macht van God dan? Waar jullie, waar wij het over hebben, schiet die macht dan tekort? En zo zou er nog een hele rij te geven zijn van zonden van Gods kinderen, waarin de Bijbel heel eerlijk over gesproken wordt. Zonden die in de Bijbel staan niet tot onze navolging, dat merk je ook vaak, dat mensen daar misbruik van maken. Dan zeggen ze, ja, maar David deed het ook, dominee, en daar was ook nog vergeving voor. Nee, zo mag je die voorbeelden niet gebruiken. Het zijn waarschuwende voorbeelden. Om niet in diezelfde zonde te vallen. Maar hoe kan het dat zij toch gevallen zijn, terwijl wij leren dat het de macht van God is die zijn kinderen bewaren zal? Nou, daar vindt u het antwoord eigenlijk op in deze vierde paragraaf. En dan ziet u dat onze vaderen beginnen met die macht van God te leren. De macht van God is een almacht. En hoewel die macht Gods, waar het in de derde paragraaf over ging, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zouden kunnen overwonnen worden. Dus je hebt hier twee machten. Jongens en meisjes, je hebt aan de ene kant de macht van God. En dat is een hele sterke macht. Dat is een almacht. En aan de andere kant heb je de macht van de verleiding. De macht van de zonde. De macht van het vlees. En wat is nou sterker? Nou, dat is niet zo moeilijk. De macht van de zonde is heel sterk. Maar de almacht van God is groter. En door die almacht bewaart hij zijn kinderen. Maar hoe is die bewaring? En daar hebben de remonstranten eigenlijk een heel verkeerd zicht op. Hoe is die bewaring? Hoe bewaart de Heere zijn kinderen? Wel, de Heere bewaart zijn kinderen niet op zo'n manier dat hij ze altijd voor alle zonden bewaart, maar in zijn grote wijsheid laat de Heere de zonde in het leven van zijn kinderen wel eens toe. En daar weet de Heere van. En dat is ook niet buiten zijn raad. De zonden zijn niet buiten Gods raad. Nee, wij leren niet dat God de zonde doet. Wij leren ook niet dat God de auteur is van de zonde. Wij leren ook niet dat God tot zonde verleidt. Dat allemaal niet. Maar de zonden zijn ook niet buiten Gods raad. Zelfs de Heere Jezus is niet gekruisigd buiten Gods raad. Petrus heeft dat in zijn Pinksterpreek heel duidelijk gezegd. Dat zij de Heere Jezus gedood hebben, Handelingen 2 vers 23. En dat dat gebeurd is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat was dus niet buiten Gods raad. Judas heeft de Heere Jezus verraden niet buiten Gods raad. David is in de zonde gevallen niet buiten Gods raad. Dus wat doen onze vaderen? De remonstranten die stellen vragen over Gods almacht. Is dan bij jullie die almacht van God, is die dan niet zo sterk dat hij de macht van de zonde kan breken? En daar zetten onze vaderen iets tegenover. En wat zetten zij daar tegenover? Zij zetten daar tegenover Gods wijsheid. Zij zetten daar tegenover Gods leiding. En zij zeggen, God is wel machtig om die zonden tegen te houden. Maar in zijn wijsheid, in zijn leiding, doet hij dat niet altijd. En daar heeft hij zijn wijze redenen voor. Er staat, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat ze niet met de zonde in aanraking komen. Gods leiding is over de uitverkorenen. Maar die leiding is een wonderlijke leiding. Die leiding is een onbegrijpelijke leiding. Die leiding geeft de gelovigen soms ook wat ruimte. Meer ruimte dan ze hebben kunnen. Meer ruimte dan eigenlijk goed voor hen is. En waarom doet de Heer dat dan? Jongens en meisjes, als je een klein broertje hebt en die kan nog niet zo goed lopen en dat broertje dat rukt zich los en dat wil zelf lopen, los van vader of moeder. Nou, dan gebeurt het wel eens dat broertje vooruit loopt en ja, dan gaat hij op de tegels zo op zijn gezicht. Dat doet zeer. Had hij zich maar niet losgerukt, had hij nou maar de hand van vader vastgehouden. En dat is nou met Gods kinderen ook zo. Gods kinderen die rukken zich soms los en dan willen ze hun eigen weg gaan. En ja, dan doet de Heere dat wel eens, dan geeft de Heere ze wel eens een stukje ruimte en dan gaan ze op hun gezicht. En dat doet geweldig zeer. Dat is hun eigen schuld. Dat heeft de Heere niet gedaan. Ze hebben zichzelf losgerukt. Die ruimte die wilden zij. En dan staat de Heere dat in zijn wijsheid wel eens toe. Dat ze zich voortaan niet meer losrukken. Dat ze niet bij de Heere weg blijven lopen, maar hem gehoorzaam zijn. Die ruimte die geeft de Heere om te leren. Hij blijft er wel bij. Hij houdt er wel het oog op. Hij laat de zijne niet geheel los. Maar hij doet het, zal ik maar zeggen, om ze te leren. In sommige bijzondere daden, door hun eigen schuld, van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken. Dus de Heere leidt ze niet zo, dat ze niet van die genadige leiding zouden kunnen afwijken. In sommige bijzondere daden kan dat dus. In sommige bijzondere daden, dan is het niet dat Gods macht tekort schiet, maar dan is het dat ze ja, even hun zin krijgen. We zouden kunnen zeggen dat de Heer een touwtjes laat vieren. Dat de Heer zegt, nou doet het dan maar. Ga dan maar, als u dan zo graag wil. Sommige ouders doen dat ook wel eens als een jongen aan het zeuren blijft. Soms dan kun je er als ouder doodmoe van worden. Op een gegeven moment zeggen, jongen, doe het dan maar. Ik ben het er niet mee eens. Ik wil het ook niet. Maar als je dan per se wil, doe het dan maar. Je zult de gevolgen wel ondervinden. Zo doet de Heer ook wel eens. En dat doet de Heer uit liefde. De Heer laat ze niet los. Een ouder laat zijn kind ook niet los. Ook niet als een ouder dat zegt met diep verdriet, nou ja, doet het dan maar. Zoals die vader ook zei tegen die verloren zoon, doet het dan maar. Hij zegt, vader, ik wil mijn erfenis. Ik wil er vandoor. Geef mij het deel wat mij toekomt. Die vader had kunnen zeggen, maar dat doe ik niet. Maar die vader deed het. Maar hij heeft die jongen nooit losgelaten. Hij is altijd, iedere dag op de uitkijk blijven staan. En toen de jongen terugkwam, toen heeft zijn vader hem al van verre gezien. En al die rampen die jongen overkomen zijn, heeft hij allemaal aan zichzelf te danken. Dat had niet gehoeven. Het was niet nodig geweest. Maar in die weg heeft hij, de Heere heeft het ten goede gekeerd, zouden we kunnen zeggen. In die weg heeft hij zichzelf leren kennen. En is die tot zichzelf mogen komen? Gebeurde dat maar met alle jongeren? Dat ze tot zichzelf zouden komen. Als dat zo zou zijn, dan zou ik tegen alle jongelui zeggen, jongelui, doet het maar, ga maar. Zoek het maar in de wereld, als je dat zo graag wil. Maar weet je, heel veel jongelui die komen niet tot zichzelf. En dat is verschrikkelijk. Want dan werkt de wereld de ondergang. Ik heb het voorbeeld wel eens aangehaald van dominee van der Noord, die ik in mijn kinderjaren heel veel gehoord heb. En die zei het nog wel eens in de preek. Hij zei, jongelui, als je twee zielen zou hebben, dan zou ik zeggen, waag er een aan. Geef er een aan de wereld. Want ja, als je die verloren hebt, dan heb je altijd nog een ziel over. Hij zei, maar je hebt er maar één. En ziel verloren, dat is al verloren. Dus die ene ziel, waag die ene ziel er niet aan. Want een ziel is voor een eeuwigheid geschapen. En ziel verloren, dat is al verloren. Bijzondere daden. Door hun eigen schuld, dat wordt hier ook benadrukt. Dus als een kind zich losrukt, dan is dat door zijn eigen schuld. De Heere heeft dat niet zo bewerkt. De Heere is daar niet de auteur van. De duivel en de wereldgemeente, dat blijven grote machten. Ontzaggelijk grote machten die wij niet de baas kunnen. Maar wat de remonstranten ons verwijten, dat wij Gods macht tekort laten schieten, dat is absoluut niet waar. De remonstranten die houden geen rekening met de wijsheid van God. Met de opvoedende wijsheid van God in het leven van zijn kinderen. En de Heere laat nooit de verzoeker vrij spel hebben. Hij blijft er altijd bij. We hebben het gehoord uit 1 Korinthe 10 dat de Heere zegt, ik zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar ik zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Ik blijf erbij, opdat gij ze kunt verdragen. Dus de Heere laat het toe dat zij van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Er wordt gesproken over verleiding. Dat is duivels verleiding. De zonde verleidt, de wereld verleidt. En dat gaat ook Gods kinderen niet voorbij. Ook uit het leven van David weten wij verschrikkelijke zonden. Ik denk aan de zonde van de hoogmoed. Niet alleen de zonde tegen het zevende gebod, maar ik denk ook aan de zonde van de volkstelling. David was in zichzelf ook een hoogmoedig mens. En Joab die had de koning nog gewaarschuwd. Hij zei, koning doet het niet, doet het niet. Nou, David deed het wel. Hij ging tegen zijn geweten in, hij ging tegen de waarschuwingen in. En dan lezen wij in 1 Kronieken 21 dat de Satan opstond tegen Israël en dat hij David aanporde. En David had op zijn knieën moeten gaan en hij had moeten vragen of de Heere die verleiding wilde breken. Maar dat deed hij niet. En dan lezen wij in 2 Samuel 24 vers 1. En de toren des Heere voert voort te ontsteken tegen Israël en hij porde David aan. Dat lijkt een tegenstrijdigheid. Wie porde nou David aan? Deed dat de duivel of deed dat de Heere? Dat deed de duivel, maar dat deed de duivel onder de toelating van de Heere. David had een lesje nodig. En dat was tot zijn behoud. En de Heere heeft hem die les gegeven. De duivel kon voor een poosje tot op zekere hoogte zijn gang gaan. En als David later tot het besef komt van wat hij gedaan heeft, dan zegt hij niet, Heere, u hebt mij aangepord, maar dan zegt hij, ik heb gezondigd. Het heeft vreselijke gevolgen gehad. Als die verdervende engel komt met een pestilentie over Israël, dan roept David het uit, ik heb gezondigd, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Waarom laat de Heere dat nou gebeuren? Waarom laat hij nou Petrus op de zeef brengen van de duivel? Dat had Petrus toch onnoemelijk veel verdriet bespaard als dat niet was gebeurd. Ja, maar jongens en meisjes, Petrus moest leren wie die was. En de beste manier om dat duidelijk te maken is om iemand maar even zijn gang te laten gaan. De Heere doet dat om zijn kinderen te verootmoedigen. Petrus die kende zichzelf voor de helft niet. Hij dacht veel te goed over zichzelf. Hij dacht ook nog dat hij beter was dan andere mensen. Hij dacht dat hij de Heer Jezus veel liever had dan de andere discipelen. En dan zegt de Heer, nou ja, bewijs het dan maar, Petrus. Ik zeg je dat het anders zal gaan. Heer, de haan zal gekraaid hebben. Zult gij mij driemaal verloochenen? Toen is Petrus lang uit onderuit gegaan. Dat heeft pijn gedaan. Dat heeft littekens gegeven die zijn hele leven niet meer is kwijtgeraakt. Sommigen zeggen ook letterlijk dat Petrus zo gehuild heeft dat de groeven in zijn gezicht te zien waren. En daarna is Petrus nooit meer de oude geworden. Gelukkig, hij heeft de les geleerd. Het was een moeilijke les, het was een harde les, maar Petrus had die les nodig. En daarom laat de Heer dat soms toe. Hij kent zijn kinderen veel beter dan dat ze zichzelf kennen. En de Heer weet dat je soms iets 10 keer tegen iemand kan zeggen, 100 keer tegen iemand kan zeggen. En dat hij het toch door blijft gaan. En dat dit nou de enige remedie is tot zijn behoud. Want die hoogmoed die heeft Petrus zijn hele leven daarna beweend. Nee, de zonden die gaan niet buiten Gods bestel om. De Heere regeert dat zo. De Heere bestuurt het zo. De Heere leidt het zo. Maar altijd op zo'n manier dat het de schuld is van de ware gelovigen als ze erin vallen. En hij zal er altijd voor zorgen dat ze komen tot een ootmoedige schuldbekentenis. En dat hebben ze ook niet van zichzelf. En dan zie je de trouw van de Heere. De Heere zoekt zijn kinderen altijd op. Wat is het verschil tussen iemand die in de zonde valt en niet terugkeert en iemand die in de zonde valt en tot schuldbelijdenis komt? Dat laatste, als het echt mag gebeuren, jongens en meisjes, dat is van de Heere. De Heere brengt zijn kinderen altijd terecht. En daarom is het zo erg als mensen die weg afsluiten. Als mensen de weg tot de schuldbelijdenis afsluiten. Als mensen hun papieren opvragen. Als mensen weggaan bij de kerk. Als mensen de wereld ingaan. Als mensen zich verharden. Dan denken ze, nou hebben we het, de vrijheid. Nee. Ze sluiten de weg af naar herstel. En dat is verschrikkelijk. De Heere brengt al zijn kinderen weer tot herstel. Hoe diep dat ze ook vallen, ze zullen hun zonde en schuld belijden. Onze eerste gedachte, dat gebeurt. Dat gelovigen in de zonde vallen, dat gebeurt. En dat is niet in strijd met Gods bewaring. We gaan naar onze tweede gedachte. Het gebeurt bij de veronachtzaming van het gebed. Er is iets heel belangrijks en dat is het gebed. Aanhankelijkheid en afhankelijkheid. Het is natuurlijk niet zo, maar dat zou ook weer een tegenwerping kunnen zijn van de remonstranten. Van ja, maar jullie zeggen dat God zorgt voor het behoud van zijn kinderen. Bij jullie hebben de uitverkorenen helemaal geen eigen verantwoordelijkheid. Je kunt er zomaar op losleven. Want ja, de Heere zorgt toch wel dat het goed komt. Dat is ook weer zo'n karakteristiek van onze prediking en van de reformatorische boodschapgemeente. Zo is het niet. Dat leren wij niet. Dat je zomaar erop los kunt zondigen, omdat de Heer in het wel zorgt dat het goed komt. Helemaal niet. En dat hebben we willen benadrukken in dat middelste gedeelte van artikel 4, waar gesproken wordt over de verantwoordelijkheid van de mens. Daarom moeten zij gestadiglijk waken. Het is niet zo als iemand in de zonde valt dat hij dat gemakkelijk kan doen. En zeggen, nou ja, dat is mijn oude mens, hè, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, daar kun je wel wat aan doen. Daar moet je ook wat aan doen. Je mag nooit jezelf verontschuldigen als het over de zonde gaat. Het is ook geen goed teken als iemand dat doet. Want als het goed is, dan haat je de zonde, dan ben je bang van de zonde. En hoe kun je bewaard worden voor de zonde in de weg van het gebed? We hebben wel eens een prekenserie gehouden over Efeze 6, de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting. En die wapenrusting die moet biddend gehanteerd worden. Het zwaard van het woord moet biddend gehanteerd worden. Zonder gebed kunnen wij daar niet mee omgaan. Gestadiglijk waken. En dat betekent natuurlijk niet, jongens en meisjes, dat de ware gelovigen altijd wakker moeten blijven, altijd moeten waken, want dat kunnen ze ook niet. Ze hebben ook een zwak lichaam, ze hebben ook hun slaap nodig. Maar het gaat hier over een geestelijk waken. De bruid in het Hooglied zegt, ik sliep, maar mijn hart waakte. Dat kan. Gods kinderen kunnen soms in hun slaap, als het ware, nog bij de Here zijn. Ik sliep, maar mijn hart waakte. En David zegt, toen ik wakker werd, dan ben ik nog bij u. En nadat hij geslapen had, in de rust die de Here hem schonk, mocht hij opstaan niet met een verontschuldigd hart, maar met een vlakte in zijn ziel. Dat wordt hier bedoeld, waken, geestelijk waken. Want overal wat te halen is, alles van waarde, dat is weerloos. In Rotterdam, vlakbij de theologische school, er staat een hoog gebouw en er staat met grote letters op, alles wat waarde heeft is weerloos. Alles wat waarde heeft is weerloos. Nou ja, daar zit wel wat in. Alles wat waarde heeft, daar zijn mensen op gemunt. En dat moet je wel beveiligen. En de duivel, die komt niet op een leeg schip af. De duivel die komt waar wat te halen is, waar de Heere werkt. En hij probeert dat te roven, hij probeert dat te verwoesten. En daar moet je bedacht op zijn. Iemand die veel gekregen heeft, die heeft ook een grote verantwoordelijkheid om daar goed voor te zorgen. En als je een vermogen hebt en je laat de deurwagen wijd openstaan, zodat iedereen binnen kan lopen om het weg te roven, ja, dan ben je niet goed wijs. Dan besef je je verantwoordelijkheid ook niet. En dat is met Gods kinderen ook zo. Daar valt wel wat te halen. De Heere heeft ze wat gegeven. En dat geeft een grote verantwoordelijkheid. Daar moeten ze wachters bij zetten. De wacht overhouden. De wacht van het woord. De wacht van de belijdenisgeschriften. Dat zijn ook wachters bij ons hart. Om de waarheid waar de duivel zo tegen is, om die te bewaken. Waken, dat moet je doen als er iets te roven valt. En als je in slaap valt, dan kun je daar enorm spijt van hebben als je wakker wordt en de helft is weg. Dan heb je niet goed opgepast. Echte wachters, die zijn zelfs strafbaar als ze slapen. Daarom was die stokbewaarder, die was zo vreselijk bang dat hij de doodstraf zou krijgen, want hij had geslapen. Hij had zich niet gerealiseerd wat er gebeurde toen hij sliep. Hij kon het ook niet. Hij had zijn roeping verzuimd. Waken, dat heeft te maken. We hebben er wel eens over gepreekt, weet u nog? Dat de Heer het zegt tegen allen, waakt. Waakt. En waken, hebben we toen gezegd, dat doe je bij een zieke. Een zieke die dreigt te sterven. En dat zou je erg vinden als je in zo'n nacht in slaap valt en je wordt wakker en de zieke is gestorven. Dan denk je, ach, misschien heeft die zieke nog iets nodig gehad. Misschien heeft hij nog iets gevraagd, maar ik heb het niet gehoord, want ik heb geslapen. Iemand die waakt, die wil niet slapen. En dat is ook zo, als er gevaar dreigt, als er overstromingen dreigen of brand dreigt, dan moet er gewaakt worden. En ook voor het gevaar van de duivel, het gevaar van de verleiding, het gevaar van de zonde, daar moet gewaakt worden. Gewaakt worden over wat we zeggen, zet een wacht voor mijn lippen. Gewaakt worden over wat we doen met onze handen en met ons leven. Waken. En wie is dan in staat om de zonde, om de zondige verleiding tegen te houden? Gemeente, het komt op allerlei manieren tot je. Als je geen zondige verleidingen wil zien, dan moet je haast in een klooster gaan zitten. En dat heeft Maarten Luther ook gedaan, jongens en meisjes. Hij ging in een klooster zitten, hij wilde niet zondigen. Maar weet je waar Luther achter gekomen is? Dat hij in het klooster zijn eigen hart had meegenomen. En daarom zeggen wij dat ook niet tegen jullie. We zeggen niet, je moet maar in een klooster gaan zitten. Je moet je maar opsluiten. Je moet niet buiten komen, want dat is veel te gevaarlijk. Ach, als je alle deuren dicht hebt, dan is dat nog gevaarlijk. En zeker tegenwoordig, Met wifi kun je overal krijgen, ook als het raam dicht zit of als de deur dicht zit. Ook als je op je slaapkamer bent en als er niemand bij is. En die verleidingen die komen zo ons huis binnen, die komen zo onze slaapkamer binnen. En dat vindt aansluiting bij ons hart. Waken. Waken, dat kun je doen door een filter op internet te zetten. Dat is heel goed. Dat moet ook. Maar dat is niet genoeg. Dat wil nog niet zeggen dat dan het boze geheel verdwenen is. Waken, dat moet ook in de weg van het gebed. De Heere heeft tegen zijn discipelen gezegd dat ze moesten bidden: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus wat is de beste manier van waken? De beste manier van waken is het gebed. En nou is het natuurlijk niet eerlijk. Stel je voor dat je heel veel mooie spullen hebt. En je moet een paar dagen weg. En je vraagt aan de Heere, wilt u mijn huis bewaken? En je gaat weg en je laat alle deuren en alle ramen openstaan. Dat klopt natuurlijk niet. Zo'n gebed klopt natuurlijk niet. Dat is eigenlijk de Heere verzoeken. En zo is het ook met ons hart. Als wij vragen of de Heere ons voor de zonde wil bewaren, en we laten al de deuren naar de wereld openstaan, en we zoeken de zonde zelf op, zo'n gebed, dat klopt niet. Dat is de Heere verzoeken. Dat is ook een teken dat je het niet meent. Als je het echt meent, dan zul je er ook alles aan doen om tegen die zonde te strijden. Waakt en bid, zegt de Heere tegen zijn discipelen. Hij weet ook wel dat ze zwak zijn. En de discipelen waren bekeerde mensen. De discipelen wilden het wel. Ze wilden wel waken, maar ze konden het niet. De Heere Jezus zegt tegen hen: het vlees is, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus jullie blijven zwakke, broze mensen, ook al ben je kinderen van God. En dat is met Gods kinderen ook zo. Dat blijven zwakke mensen. En daarom hebben ze het gebed nodig. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En dat gebed, dat heeft zo'n troostvol slot, gemeente. Want dat eindigt met de woorden: want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En dat is wat onze vaderen bedoeld hebben. De kracht ligt niet, wat de remonstrant zegt, hier. Maar de kracht ligt bij God. U is de kracht. En die kracht die zal alleen ervaren worden in de weg van het gebed. Die zal alleen ervaren worden als je afhankelijk bent. Dominee Moerkerke in het pas verschenen boek over de Dordtse leerregels. Ik hoop dat u het allemaal aanschaft. En geeft een prachtige voorbeeld. Ik had het ook wel eens ergens anders gelezen. Toen ik op de Driestar zat van een kind in een van de laagste groepen van de basisschool. En toen had de juf verteld, jongens en meisjes, over die zonde van David met Batseba. Dat is natuurlijk heel erg wat er gebeurd was. En toen vroeg de juf aan de kinderen: hoe zou dat nou gekomen zijn? David, een kind van God die zoiets heel ergs doet. En toen stak er een meisje uit de klas, die stak de vinger op en die zei tegen de juf: juf, ik denk dat hij zijn morgengebedje vergeten was. En ik denk dat dat kind meer begreep van artikel 4 dan vele anderen. Ik denk dat hij zijn morgengebedje vergeten was. Als je 's morgens op je knieën ligt en je vraagt om bewaring, u voelt wel, dan heeft de duivel al heel veel te overwinnen om iemand tot zonde te verleiden. Als het een worsteling geweest is voordat je naar je werk ging, als je een kwartiertje op je knieën gelegen hebt, u zegt: kwartiertje, dominee, hebben we geen tijd voor. Moest eens weten wat ik allemaal moet doen. Weet u wat Luther zei als hij het druk had? Hij zegt: ik moet veel bidden vandaag, anders kom ik nooit klaar. Wij zouden zeggen: nou ja, als je het druk hebt, dan blijft er weinig tijd over om te bidden. Dat is allemaal verloren tijd. Nee, Luther had geleerd: dat is geen verloren tijd. Hoe drukker dat je het hebt, hoe meer dat je moet bidden. En hoe eerder dat je klaar bent. Want de Heere die kan geven dat iets in de helft van de tijd al klaar is. Wij onderschatten vaak de kracht die de Heere geven kan. Dat biddende leven, dat is onder ons wel heel ver weg. De duivel die houdt ons voortdurend bezig. En dat is een list. Vroeger hadden de mensen tijd om te bidden. En ze baden ook. Als je dat leest bijvoorbeeld van McChane, dan gaat het niet over minuten. Maar dat gaat soms over een paar uur op een dag. En dat is voor ons tot beschaamdheid, gemeente. Soms ontmoet je dat ook in Oost-Europa. Mensen die echt een uur eerder opstaan om zich bezig te houden met het gebed en met het lezen van Gods woord. Omdat ze anders de dag niet indurven. En in onze haastige maatschappij is dat, vrees ik, helemaal weg. En daarom heeft de duivel ook zo'n gemakkelijke prooi. En wij leren ook Gods kinderen blijven verantwoordelijk voor wat ze doen. En als ze niet bidden, dan kunnen ze in de zonde vallen. Sterker nog, er staat hier, als ze niet bidden, dan vallen ze in de zonde. Dat gebeurt gewoon. Want de duivel is veel machtiger dan dat wij zijn. Maar de Heere laat zijn kinderen dan niet los. Hij houdt ze vast. Daarom zegt Micha ook in het 7e hoofdstuk. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zo zal ik wederop staan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, dan zal de Heere mij een licht zijn. Dat is de troost van Gods kerk. Als ze gevallen zijn, dan zullen ze wederop staan. Psalm 138 getuigt daar zo mooi van. De dichter die mag het weten dat de Heere in zijn leven begonnen is. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ja, maar je blijft ook zelf verantwoordelijk, dichter. Ja, dat weet die dichter ook wel. Want hij zegt er direct achteraan. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Hij wil eigenlijk zeggen, Heere, van mijn kant heb ik zoveel redenen gegeven dat u mij los zou laten. Maar doet u het niet. Doet u wat u beloofd hebt en waar ik geen recht op heb. Het gebed. En dan mag je in de eerste plaats denken aan het persoonlijk gebed. Dat is natuurlijk het belangrijkste voor een ieder van ons. Jonge mensen, ik hoop dat je veel op je knieën mag liggen. Buig je knieën nog wel eens. En gaat je bijbeltje nog wel eens open. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar dominee, die preken van u, die zijn zo moeilijk. Allemaal van die moeilijke woorden. En ik begrijp er de helft niet van. Maar ja, wat doe je er wel? Wat doe je eraan thuis? Ja, als je bijbeltje nou helemaal niet open gaat, vind je het dan gek dat je de preken moeilijk vindt? Als het nou alleen maar moet komen van dat uurtje dat je hier in de kerk zit en je bent er totaal niet op voorbereid. En je kijkt ook nooit wat de punten zijn en je leest het hoofdstuk niet van tevoren. En ja, kijk, als je dat op school doet met wiskunde, snap je er ook niks van. En daarom, als het de liefde van je hart heeft, dan ben je ermee bezig, toch? En dan lig je op je knieën voordat je naar de kerk gaat en zeg je, Heere, mag ik er nou vandaag wel iets van begrijpen? En de dominee heeft het over de kracht van de Heilige Geest. Ik begrijp niet wat de dominee bedoelt. Heer, mag ik dat vandaag eens gevoelen als ik in de kerk zit? Want uw woord spreekt daarvan. Dus het gebed, het persoonlijke gebed. Maar we hebben ook elkaar. Het staat in het meervoud. Is u dat nooit opgevallen? In het Onze Vader, leid ons niet in verzoeking. Niet mij, maar ons. Dat betekent, we hebben ook opzien over elkaar als het goed is. Kijk, als ik niet in de zonde val, maar een van Gods kinderen, een van de avondmaalgangers uit de gemeente valt in de zonde. Nou, dan krijgt de hele gemeente een dreun. En dan heeft de duivel, die heeft het naar zijn zin. Dus ik bid niet alleen voor mezelf. Maar ik bid vooral Gods kinderen in de gemeente. Of de Heere ze wil bewaren. En ik bid ook niet alleen voor Gods kinderen. Ik bid ook voor de hele gemeente. Want Het zal de duivel een zorg wezen wie er ten val komt. Als het iemand is die naar de kerk gaat, dan kan die al heel veel schade daardoor aanrichten. Dus gemeente, we moeten voor elkaar bidden. Zoals die vrienden gebeden hebben voor de geraakte Marcus 2. Er staat in Jezus hun geloof ziende. Ze waren met hun vriend bezig. En we hebben kort geleden gepreekt bij de avondmaalsbediening over Mozes en over het gebed wat Mozes gedaan heeft in de strijd tegen Amalek. En Mozes die kon het niet alleen. Dus er moeten ook bidders zijn in de gemeente die meebidden met de ambten. Aarons en Hurs. Waarom is dat nodig? Anders is Amalek de sterkste. Amalek die aanvalt op de zwakste punten en die weet precies waar hij onze jongeren raken kan, gemeente. En dat ga ik niet tegenhouden. Er is er maar één die dat tegen kan houden. En daarom op de knieën. Als we zien dat de duivel terrein wint in de tijd waarin wij leven. En toch onze gebeden als het daarvan moet komen. Maar we leven in de dagen na Pinksteren. En dan zegt apostel Paulus, die ter rechterhand Gods is. En die ook voor ons bidt. Daar ligt het. Niet in mijn gebed. We mogen de Heer Jezus niet alleen laten bidden. De Heer Jezus heeft zijn kerk bevolen om te bidden. Maar de grond ligt toch in zijn gebed. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. En daar ligt de bewaring. De Heer heeft het beloofd dat er niet één van de zijnen verloren zal gaan. Hij heeft niet beloofd dat ze niet verleid zullen worden. Hij heeft niet beloofd dat ze niet struikelen zullen. Maar wel dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Dus ze moeten bidden dat ze niet in verzoekingen komen. En als ze dat niet doen, komen ze in verzoekingen. Dus we in de zonde vallen, wat, hoe komt het dan? Ja, veel mensen zeggen, ik kan er niks aan doen. En hierdoor komt het en daardoor komt het. We hebben allemaal wel redenen. Maar onze vaderen zeggen, dan heb je te weinig gebeden. Heb je niet echt gebeden. Heb je te ver bij de Heere vandaan geleefd. Heb je te weinig je afhankelijkheid gevoeld en beseft. Want als je dichter bij de Heere geleefd had, dan was het niet gebeurd dat zij niet in verzoekingen geleid worden. We gaan naar onze derde gedachte. Het gebeurt onder Gods toelating. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 51 en daarvan de versen 6 en 7. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En het zevende, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51 vers 6 en 7. Onze derde gedachte, het gebeurt onder Gods toelating. Het gebeurt onder Gods rechtvaardige toelating. Remonstrant, het is niet zo dat Gods macht tekortschiet. Wat bazelen jullie nou? Natuurlijk kan de Heer dat wel tegenhouden. Zijn macht is een almacht. Maar het is onder zijn toelating. Het is hun eigen schuld. Zo ze dit niet doen. Zo ze dat aanhankelijke leven niet kennen. Zo ze op een afstand leven. Zo ze dit niet doen. Zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden. Maar worden het ook inderdaad. Dus Gods kinderen kunnen vallen en ze vallen. En ze vallen. Als ze niet bidden, vallen ze. Wie meent te staan, ziet toe, 1 Korinthe 10, dat hij niet vallen. Laten we niet te groot en te hoog van onszelf denken. Mensen die zich overschatten, die vallen. De zonden zijn net als een snel stromende rivier. En als je er te dichtbij komt, is het levensgevaarlijk. In de Waal verdrinken iedere zomer mensen. We weten dat het een gevaarlijke rivier is. Een snelstromende rivier. Het zijn hele gevaarlijke plekken. En je hebt toch mensen die gaan daar zwemmen. Of althans, ze willen niet zwemmen, maar ze gaan erin lopen. En als je te ver gaat, dan word je meegezogen door de stroom. En dan red je het niet meer. En dat is met de zonde ook zo. We weten dat de zonde gevaarlijk is. En toch willen we het uitproberen, jongens en meisjes. Maar als je te ver gaat, dan word je meegesleurd. En dan hou je het niet meer. En wie zijn schuld is het dan? Wie zijn schuld is het dan? Dan is het toch je eigen schuld. En dat is met Gods kinderen ook zo. Als ze onvoorzichtig zijn, dan worden ze ook tot zware en gruwelijke zonden vervoerd. De zonde sleept hen mee en de Heere laat het toe. Het is verschrikkelijk. Voor de Heer is dat verschrikkelijk. Daar gaan we nog wel over hebben in de volgende artikelen. Van de gevolgen. Kijk, artikel 5 begint ermee. Met zodanige grove zonde vertoornen zij God zeer. Dus dat is niet tot Gods eer dat dat gebeurt. Het is verschrikkelijk. Maar de Heere laat zijn kinderen tot hun behoud, onder zijn rechtvaardige toelating, wel eens een poosje in de handen van de vorst der duisternis. Waarom? Om hen te kastijden, zoals een vader zijn kinderen kastijdt. De Heere kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. Uit liefde doet hij dat. Om ze zichzelf te leren kennen. Hij doet het om hun hoogmoed te breken. Hij doet het om hen te beproeven. Hij doet het om hen te vernederen. Hij doet het om hen afhankelijk te maken. Hij heeft er zulke wijze redenen voor. Maar het is niet aangenaam. Al is het onze eigen schuld als dat gebeurt. En dan worden hier de voorbeelden gegeven van David, Petrus en andere heiligen. David wordt natuurlijk vaak aangehaald. Het is ook verschrikkelijk wat David gedaan heeft. En ook dat dat zo open in de Bijbel staat. Dat de Heere dat heeft opgeschreven ter waarschuwing. O mijn kinderen, kijk toch uit. Genade bewaart nog niet voor zonde. David heeft het ook aan zichzelf te danken. Hij had daar niet op het dak moeten lopen. Terwijl zijn soldaten midden in de strijd waren. Hij hoorde daar niet. Hij heeft het eigenlijk zelf opgezocht. Hij had op zijn knieën moeten liggen, jongens en meisjes, voor de soldaten die hun leven waagden voor het land. Maar David, hij gaf toe aan zijn zondige begeerte en dan gaat het van kwaad tot erger. Later ook met Joab de krijgoverste. Hij had het aanzien komen, het gaat fout. Maar hij ging door. Petrus. Het voorbeeld van Petrus wordt hier genoemd, de verloochening van de Heer Jezus Christus. Petrus, hij had moeten weten dat hij zwak was. Hij begaf zich moedwillig in gevaar. Hij had niet bij dat vuur moeten gaan staan. Hij had op zijn knieën moeten liggen. De Heer had hem gewaarschuwd, maar hij overschatte zichzelf. Met alle gevolgen van dien. En zij zijn niet de enige. We zouden een bladzij vol kunnen schrijven van voorbeelden van kinderen van God die gevallen zijn. Noach. Zonde van de dronkenschap. Lot. Hij koos de verkeerde vlakte. Hij leefde veel te dicht bij de wereld. Abraham. Zelfs Abraham is in de zonde gevallen. Zelfs Abraham, de vader der gelovigen. Jacob. Meerdere keren. Aaron. De zonde van het gouden kalf. Mirjam. Ze werd melaats. Waarom? Vanwege haar zonde. Mozes. De grote Mozes. Die de zachtmoedige mens was, maar toch op de steenrot sloeg, terwijl dat niet mocht. Simson. Salomo. Donker levensavond gehad. Hiskia. Jona. Zacharias. Waarom kon hij niet praten? Ongeloof. Barnabas. Ruzie in de kerk. En gemeente, zo zouden we door kunnen gaan. Er zijn maar weinig kinderen van God waar bijna geen zonde van in de Bijbel staat. Daniel bijvoorbeeld, wat heeft die een... Ja, maar die had ook open vensters. Kijk, daar heb je het nou. Die had open vensters naar Jeruzalem. Die lag 3 keer per dag op zijn knieën. En kijk, dat kan natuurlijk niet dat je op je knieën ligt en dat je 5 minuten later in de zonde ligt. Dat strijdt. Als het gebed echt is, dan strijdt dat. En daarom lezen we van Daniel zo weinig zonde. Het is niet zo dat Daniel zo sterk was. Maar hij heeft het van zijn God gekregen. En zo komt God aan zijn eer. En als we al gevallen zijn, het zij in het verborgen of openbaar, dan is er nog een weg terug. Het doopformulier. Dan moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Overmits wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Er is nog een weg terug. En wat is de weg terug? De weg terug is altijd de weg van boete en berouw. Ik denk aan de preek van de tweede Pinksterdag. Alle zonde en alle lastering zal de mens vergeven worden. Geen zondaar te groot. En ook na ontvangen genade, al hebt u weer gezondigd, geen zonde te groot. Daar is nog verzoening mogelijk. Keer nochtans weder, zegt de Heere, gij afkerige kinderen. Al hebt ge dan met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder. Gemeente, daar is nog genade te krijgen, om niet, maar wel in de weg van boetvaardigheid en berouw, niet in de weg van verharding. En daarom wat ik u gun, dat is een leven dicht bij de Heere. Vroeger werd wel eens gezegd, een nauw leven, dat geeft een ruim sterven. Waarom? Als je nauw geleefd hebt, als je dicht bij de Heere geleefd hebt, dan is er maar weinig waar de duivel je mee om de oren kan slaan als je op je sterfbed ligt. En daarom laat dat toch ons levensdoel mogen zijn, om in afhankelijkheid van de Heere onze weg te gaan. Jongens en meisjes, dat je niet zonder de Heere naar school kan. Nooit je morgengebed vergeten. In onze tijd gaat alles eraan. Alles gaat ondersteboven. Kinderen eten onderweg op de fiets of in de trein. Moet je niet doen. Je moet thuis eten, aan tafel eten. Je handen vouwen. Je knieën buigen. Moet je tijd voor nemen. Ook voordat je naar de kerk gaat, moet je tijd voor nemen. Vragen of de Heer zijn zegen wil geven. Je bent er zo goed mee. Als je het werk van de Heere mag leren kennen, als de Heere voor je zorgt. Want wij kunnen in eigen kracht nooit staande blijven. En daarom is deze leer zo troostvol voor al degenen die iets mogen kennen van het werk van de Heilige Geest. De Heere, en ik mag er altijd mee beginnen, laat niet varen het werk wat zijn hand begon, ook niet in een week van voorbereiding. Amen.